Namens de kerkraad deel ik u het volgende mee, gemeente. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor schulddelging. De doopcommissie houdt DV zaterdagavond zitting van 6:30 tot 7:00. En zo de heren wil, zal er aanstaande zaterdagavond om 8:00 een winteravondlezing worden gehouden in de schuilplaats. Dan hoopt de spreker dominee Peter en Butter. En de collecte is bestemd voor de ondergrondse kerk. En het is een samenkomst ter gelegenheid van de herdenking van de kerkhervorming. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 89, vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, 7 en 8. De Heere spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 79, vers 4, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, het boek Richteren, hoofdstuk 7, vers 1 tot 8. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 79, vers 4, en we lezen Richteren 7, vers 1 tot 8. En dat te lezen schriftgedeelte is tegelijkertijd de tekst voor de prediking van vanmorgen.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Toen stond Jerubbaal, dewelke is Gideon, vroeg op en al het volk dat met hem was. En ze legerden zich aan de fontein van Harod, dat hij het heerleger der Midianieten had tegen het noorden, achter de heuvel Moreh in het dal. En de Heere zeide tot Gideon, des volks is te veel dat met u is, dan dat ik de Midianieten in hun hand zou geven, opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende, mijn hand heeft mij verlost. Nu dan roept nu uit voor de oren des volks, zeggende, wie blode en verzaagd is, die keren weder en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Toen keerden uit het volk weder 22.000, dat er 10.000 overbleven. En de Heere zei tot Gideon, nog is des volks te veel. Doe hen afgaan naar het water, en ik zal ze u aldaar beproeven. En het zal geschieden van welken ik tot u zeggen zal, deze zal met u trekken, die zal met u trekken. Maar al degene van welken ik zeggen zal, deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken. En hij deed het volk afgaan naar het water. Toen zeide de Heere tot Gideon, al wie met zijn tong uit het water zal lekken, gelijk als een hond zou lekken, dien zult gij alleen stellen. Desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. Toen was het getal dergenen die met hun hand tot hun mond gelekt hadden 300 man, maar alle overigen des volks hadden op hun knieën gebukt om water te drinken. En de Heere zeide tot Gideon, door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik ulieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Daarom laat al dat volk weggaan, een ieder naar zijn plaats. En het volk nam de teerkost in hun hand en hun bazuinen. En hij liet al die mannen van Israël gaan, een iegelijk naar zijn tent. Maar die 300 man behield hij. En hij had het heerleger der Midianieten beneden in het dal.
We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In Emmeloord is dat broeder C. Kwaadgras van de Oude Dijk 43. Terwijl daar ook moest worden opgenomen het kindje van Tromp en Nelly Kramer van de Harderbank 27. In het Sophie ziekenhuis in Zwolle denken we aan zuster Ruitendof van de Akkers 21. In het Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad aan de jonge Kees Korf van Zuiderhoofd 5. In het Gemini ziekenhuis Den Helder Kees Romkes van de Rotholm 19, met wie het gelukkig goed mag gaan. En in het ziekenhuis in Utrecht de kleine Riekel Bakker van Grintrug 8, met wie het ook ietsje beter gaat. Uit het ziekenhuis mochten thuiskomen zuster Kofferman Bakker van de Geer 2, Nanja Hoekstra, Blauwe Zeedistelstraat 13, bij wie een operatie niet doorging, en broeder R. de Jong Langedam 8, die voor onderzoek daar was. Onder de rouwdragenden denken we aan de familie Kofferman Hoekman, wijk 8, nummer 10. Nu in de afgelopen week de moeder van zuster Kofferman is overleden. En tenslotte mogen we samen danken voor de geboorte van een gezonde baby in het gezin van Meini en Anja Kramer-Loosman aan het Laakon. Wij zoeken Gods aangezicht in het gebed. Het is een bijzonder voorrecht, barmhartige Heere in de hemel, dat u ons schenkt dat we vanmorgen elkaar op deze voor ons samen zo hele vertrouwde en ook geliefde plaats mogen ontmoeten. Een voorrecht alleen al als we denken aan al diegenen wier namen we noemden, en daar zijn toch ook nogal juist wat jongeren van de gemeente onder, die door ziekte en door allerlei omstandigheden niet naar uw huis kunnen gaan, terwijl u ons in elk geval zoveel gezondheid geeft, dat we vanmorgen hier samen mogen komen in uw huis. Een voorrecht ook wanneer we terugzien op de tijd dat we elkaar als gemeente en dienaar niet ontmoeten, en we ons realiseren dat ook in die tijd er weer verschillende van de gemeente door de dood zijn weggenomen, plotseling of na een langdurig ziekbed. Heren, dat zijn allemaal van die dingen die boven komen op zo'n zondagmorgen als deze, wanneer we elkaar weer mogen ontmoeten en ons samen realiseren hoe vaak u ons uw gunst deed ondervinden hier in uw huis. Maar wat is het juist dan een bijzonder geschenk, heren, dat we elkaar niet zomaar op straat tegenkomen of onder het werk, maar dat we elkaar mogen ontmoeten op deze plaats waar uw woord open ligt. Dat woord dat licht laat vallen over ons leven, dat kan troosten in droefheid, dat kan sterken in zorg en in beproeving, maar dat ook richting geeft aan onze dankbaarheid en vreugde wanneer u ons ten goede, ons verzorgde en ons zegende en ons gaf wat we begeerden van u. Waar kunnen we beter elkaar ontmoeten, heren, dan rondom dat woord van u, dat ons leven zet in het licht van de eeuwigheid, en dat daardoor verdriet en vreugde, ziekte en gezondheid tot betrekkelijke zaken maakt, betrekkelijk vergeleken bij die ene grote vraag: hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En daarom, heren, meer dan dat wij u mogen danken voor het voorrecht dat we elkaar mogen ontmoeten rondom uw woord, willen wij uw grote naam hartelijk en ootmoedig danken voor het voorrecht dat u zelf ons wilt ontmoeten in het midden van de gemeente waar uw woord opengeslagen ligt. Dat u het zelf hebt gezegd: daar zal ik tot u komen en daar zal ik in het midden van u wonen. En daar zal ik tot u spreken. O, we moeten u ootmoedig belijden, heren, dat we daar van nature geen enkel belang bij hebben. Integendeel, dat we op de vlucht slaan, zodra we maar iets horen van uw nadering. En dat is toch ook geen wonder, heren, want hoe zouden wij Adams kinderen voor u kunnen bestaan? Hoe zouden wij u kunnen ontmoeten en leven? Maar als u vanmorgen tot ons komt, dan komt u tot ons met dat woord van waaruit u de bediening der verzoening wilt doen plaatsvinden. Dan komt u tot ons als die goede God van wie onze belijdenis het zegt, dat u die gevallen mens die bevende voor uw vlucht hebt gezocht en hebt vertroost met de belofte van uw zoon en hebt beloofd hem zalig te maken door het geloof in de Heere Jezus Christus. Geef ons, Heere, dat dat het grote voorrecht van deze dienst mag zijn. En dat dat ook het mag zijn wat ons hart tot verwonderde aanbidding brengt. Dat u uzelf wilt doen ontmoeten door een volk van zondaren, dat voor uw aangezicht niets heeft mee te brengen dan alleen maar zonde en schuld. En dat alles van u moet ontvangen uit vrije goedheid alleen. En dat u naar dat volk wilt omzien, om het te wassen in het bloed van de Heere Jezus Christus, om het te reinigen van alle ongerechtigheid en het te vernieuwen door de kracht van de Heilige Geest, zodat het leert leven van wat u doet in een diepe afhankelijkheid, maar ook in een sterke en vaste verwachting van uw vaderlijke goedheid en zorg die ge aan ons hebt toegezegd. Heren, laat het zo vanmorgen mogen zijn, dat niet op grond van iets van ons, maar op grond van wie u bent, de drie-enige God, en op grond van uw werk, dat u gedaan hebt en nog doet en dat u eens voleindigen zult op de dag van de Heere Jezus Christus, deze dienst tot een gezegende, tot een vreugdevol, tot een tot dankbaarheid stemmende dienst mag zijn. En wilt u dan ieder maar een eigen zegen geven, Heere? Een zegen aan uw dienstknecht, die op deze hem zo vertrouwde plaats vanmorgen het woord mag bedienen. Wilt u hem sterken, zodat hij een stem ontvangt om te spreken? Wilt u hem leiden door uw Heilige Geest, opdat hij uw woord mag verkondigen? Dat hij dat mag doen met inzicht dat u verschaft? En als er ook in zijn leven en dat van zijn gezin reden is tot ootmoedige dankbaarheid voor uw aangezicht vanwege uw weldadigheid en trouw, waarbij vergeleken wij zo gering zijn en waarvan wij moeten zeggen het is onverdiende goedheid. O, laat dan ook vanmorgen uw naam daarvoor de eer mogen ontvangen. Maar laat die geest ook mogen werken onder de kansel, Heren. Dat die geest met het woord van u mogen komen tot aller hart. Dat uw geest in het leven van hen, die u in beginsel leerden kennen, mogen voortgaan met dat werk. Waarin hoe langer hoe meer geleerd wordt dat er niets van ons bij is. Maar dat u een God bent van volkomen zaligheid en bij wie uitkomsten zijn. Zelfs tegen de dood en als wij mensen geen enkel antwoord meer hebben op enige vraag. Laat uw geest vanmorgen mogen doordringen in het hart van de onbekeerde, in het hart van de mens die nog leeft zoals hij geboren is, ouderen en jongeren, en laat u ze mogen aangrijpen, Heere, met het vermanende woord van u. Dat woord dat ontdekt, dat tot een bekering leidt. En wil uw volk en kinderen vertroosten met die machtige beloften van u, die tijd en eeuwigheid omspannen, die perspectief bieden voor nu en tot in eeuwigheid. Zegen zo de gemeente in haar geheel, Heere, met de drie dienaren des woords die u aan de gemeente in uw goedheid gegeven en gelaten hebt. We danken u hartelijk voor de zorg die u daarin aan deze kudde besteedt. Het werk dat u in haar midden wilt laten verrichten. Zegen de broeders, ieder in het bijzonder en ieder met eigen omstandigheden. Laat de gemeente erdoor gezegend worden. We bidden om uw zegen voor ieder lid van de gemeente afzonderlijk. We bevelen ze bij u aan, van de oudste tot de jongste. Hen die hier in de kerk zitten en die in het andere deel samenkomen, en stel dominee Bronstaar tot een zegen vanmorgen. Maar ook van hen die meeluisteren via de kerktelefoon of later via de bandrecorder. Oude broeders en zusters, aan huis gebonden en zieken, u weet daar alles van. Laat het ervaren worden, Heere, dat u in rouw wilt troosten de weduwe en de weduwnaar. Ouders die verdriet hebben over het verlies van hun kinderen. En kinderen die het verlies van ouders betreuren. En onder die allen denken we in het bijzonder vanmorgen aan de familie Kofferman-Hoekman. Die in de afgelopen week zo afscheid moesten nemen van een moeder en schoon en grootmoeder. Troost gij ze, Heere. En laat ook in dit sterven uw naam verheerlijkt zijn. En de boodschap van u mogen doorklinken. Aan het adres van een ieder die u nog niet kent. U te zoeken terwijl het nog het heden der genade is. En aan het adres van uw volk dat na de dood het leven bereid is. Wat ligt daar een machtige troost in, Heere. Wanneer het graf voor ons open gaat. Wij bidden u. Voor alle zieken, u kent ze ook in het midden van de gemeente, de zieken thuis, in inrichtingen, chronisch, gehandicapten, kinderen over wie we zorg hebben. We dragen ook aan u op hen wier namen we noemden, onze broeder Kwaadgras die met zijn vrouw de afbraak van het aardse huis moet ervaren, op zo'n ingrijpende en aangrijpende manier. Laat in midden van dat alles de troost van het evangelie ook gevonden worden, dat u het bent die een eeuwig huis bouwt voor allen, die de verschijning van de Heere Jezus Christus in onverderfelijkheid leren lief krijgen. Wij bidden u, Heere, voor alle kinderen van de gemeente die ziek zijn. Dat zijn er zoals zo vaak in onze kinderrijke gemeente, ook nu weer zoveel. We denken aan het zorgenkindje van Tromp en Nelly, dat weer naar het ziekenhuis moest. En we vragen u, Heere, geef dat die ouders het mogen ervaren, dat u vanuit uw machtige verbondsbeloften hen troost en sterkt. En dat u ook een plan hebt met het leven van dit kind, omdat ook boven zijn leven staat. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Sterk ze in het gaan van de weg die ze in hun jeugd al op zo'n manier moeten gaan. We denken aan de jonge Kees Korf, die ook al een hele tijd ziek is, en aan zijn ouders, die ook zoveel zorgen hebben in de kring van het gezin. Wilt u het met Kees alles goed maken, Heere, opdat hij op uw tijd zijn beide benen weer recht zal kunnen gebruiken en ook echt weer perspectief mag hebben voor zijn leven. We denken aan onze jonge vriend en broeder Kees Romkes in het ziekenhuis in Den Helder. Heere, u bent goed voor hem geweest. U hebt over zijn leven willen waken, hem ook door de operatie heen willen helpen. Geef dat de gevolgen van dit ongeval niet blijvend zijn, maar dat hij echt weer helemaal mag herstellen en het ook mag ervaren dat u in dit alles sprak als een God die geen lust had in zijn dood, terwijl u daar wel recht op hebt, maar die lust had in zijn leven, opdat dit alles ook een spoor mag trekken in zijn jonge leven. Voor de kleine Riekel Bakker bidden we u, Heere, en voor zijn ouders die plotseling zo'n zware zorg kregen, we danken u dat er enige verbetering mag zijn. We bidden u om, kon het zijn volledige beterschap. We vragen u ook om overgave aan u en om het stille vertrouwen dat het blijft gelden wat u hebt gezegd, van alle goed verzorgen, alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil, een woord dat u hebt gegeven als een machtige pleitgrond voor het gebed van ons als ouders. Ook Nanja Hoekstra willen we gedenken, Heren. Ze heeft al heel wat zieke dagen achter de rug. En nu was ze wel in het ziekenhuis en er kwam toch geen operatie. Het gaat nog alles anders dan dat ze denkt en hoopt. Laat ze het ook van u mogen verwachten. Zo dragen we ook de ouderen aan u op. We denken aan zuster Ruitendof. Heren, ze heeft al heel wat jaren een hele taak verricht. En ze heeft dat lang met blijmoedigheid en met veel krachten gedaan. En nou is het net alsof het allemaal niet meer kan. Geef dat ze naar ziel en lichaam mag ervaren dat u aan haar gedenkt. En dat ze nu ze uitgewerkt is, door u de Heere bewerkt en verzorgd wordt. En kon het zijn, wilt u de krachten teruggeven. En wilt u haar verwachting doen zijn van u de Heere alleen, opdat ze in stilheid mag hopen op u. Bij wie uitkomsten zijn uitkomsten, die u ook in het verleden in haar gezin al in zo rijke mate hebt willen betonen. Wij bidden u, Heere, voor zuster Kofferman Bakker, die ook weer thuis kwam. U kent ook haar omstandigheden, u weet ook van de zorgen die er bij haar al jarenlang zijn wat de gezondheid betreft. Sterk haar en gedenk haar met haar gezin en leid haar leven, opdat ze kon het zijn van uw krachten mag ontvangen voor de taak waartoe ze zich als vrouw en moeder geroepen ziet. Zegen onze broeder de Jong en geef ook hem dat, als er mogelijk na dit onderzoek tot een operatie besloten zal worden, dat hij zich ook aan u mag overgeven en in een stil vertrouwen mag leven, dat u zijn leven leidt en dat u het alles wel zult maken. Heere, onze ogen zijn op u. Met al onze noden en met al onze zorgen, ook de niet genoemde, ook de zorgen die er zijn in huwelijken en in gezinnen waar u alles van weet, zorgen die er zijn in het werk in en rond de visserij, ook daarvan bent u op de hoogte en ook dat mogen we toch elke keer weer aan u voorleggen. Maar we mogen ook danken, Heren. We mogen u ervoor danken dat Meini en Anja Kramer voor het eerst vader en moeder mochten worden. Dat u ze een gezond kindje wilde toevertrouwen. Dat is niet gewoon, al denken wij soms dat dat tot de gewone en dat zorgen tot de buitengewone dingen behoren. Geef de jonge ouders een hart vervuld van dankbaarheid. Geef ze genade om voor dit kind te mogen zorgen. geef ze ook zoveel liefde tot u en tot hun kind, dat ze in dat licht hun kind mogen leiden aan hun hand naar de grote Heer Jezus Christus. Zegen allen die kinderen verwachten. Wees met hen die in dat opzicht een kruis hebben te dragen. En laten uw ogen zo over de ganse gemeente mogen gaan. In erbarming, in liefde, in vaderlijke goedheid en zorg. Zegen ons, Heere, met heel uw kerk op aarde vandaag. En maak uw naam groot, doordat u zelf openbaart als die God, die zelf zorgt voor de voortgang en voor de voleinding van uw werk. Om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. De dienstenofferande vindt plaats, gemeenten. Wij zingen Psalm 3, de versen 2, 3 en 4. Psalm 3, vers 2, 3 en 4.
Oh,
In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht. 91, het eerste vers, na het amen van de prediking.
De volkstelling heeft ook
De grootste problemen die wij mensen vaak hebben met het woord van de Heere, is dat dat woord dingen ontkent waarvan wij dachten dat een kind dat al wel wist. En dat dat woord aan de andere kant dingen beweert waarvan wij meenden dat we op onze 10 vingers konden uitrekenen dat er niks van klopt. Zo vertelt de Bijbel ons heel rustig, jongens en meisjes, en ik kijk maar eventjes naar jullie vanmorgen. Die Bijbel vertelt dat het niet altijd waar is dat 2 meer is dan 1. Klopt dat wel? 1 meer dan 2? Jullie zitten allemaal nou natuurlijk een snoepje te pakken. Maar stel je nou eens voor dat ik zeg, ik heb er in deze hand heb ik er 1 en in deze hand heb ik 2 snoepjes. Welke hand kies je dan? Dan kies je die met die 2 natuurlijk, want je zegt 2, dat is meer dan 1. De Bijbel zegt, dat klopt niet altijd. Ik lees in de Bijbel dat 1 net zoveel kan zijn als 1000. 1 dag is bij de Heere als 1000 jaar. Ik lees zelfs in de Bijbel dat 1 meer kan zijn dan 1000. De Heere zegt, 1 enig man onder u zal 1000 vijanden verslaan. Nou, dat is een vorm van rekenen, die leer je niet op de basisschool en die leer je op geen enkele school voor vervolgonderwijs. Tot op de universiteit toe kom je daar niet uit. Daar heb je geen vervolgonderwijs voor nodig, daar heb je ander onderwijs voor nodig. Hemelsonderwijs op de school van de Heilige Geest, waar je een rekenkunde leert, waarbij je het afleert om je 10 vingers erbij te pakken. U ziet het uzelf wel doen in allerlei situaties. Ik kan het je op mijn vingers uitrekenen dat het zo is, zeggen we dan. Dat leer je af. Je leert af om na te rekenen. En je leert op die school van de Heilige Geest om te geloven. En je te verwonderen, het is waar. Je kan in deze wereld beter die ene God voor hebben. En de hele wereld tegen. Dan dat je de hele wereld aan je kant hebt. En je hebt die ene God tegen je. Want de Heere, dat is die God die niet alleen alle macht heeft in hemel en op aarde, maar hij heeft ook nog het laatste woord. En dat is beslissend voor alle eeuwigheid. Wij worden daarbij bepaald, gemeend, als we vanmorgen samen willen gaan nadenken over een moment uit de geschiedenis van de richter Gideon. En we horen dan in onze tekst, de Heere bereidt Gideon voor op de strijd. 3 gedachten. Hij zorgt voor zijn eer. Hij handhaaft zijn eis. En hij bevestigt zijn belofte. De Heere bereidt Gideon voor op de strijd. Hij zorgt voor zijn eer. Hij handhaaft zijn eis. Hij bevestigt zijn belofte. Het eerste vers van onze tekstgemeente ligt helemaal in de lijn van de verwachtingen voor wie Richteren 6 het eerste hoofdstuk uit de Gideons geschiedenis gelezen heeft. In Richteren 6 leest u namelijk dat de Heere Gideon roept om verlosser te zijn van het volk Israël dat vanwege zijn zonde zucht onder de straffende hand van God die zich openbaart in de komst van de Midianieten, die al 7 jaren lang in de tijd van de oogst het land Kanaan overspoelen, en alles wat er aan vruchten en aan vee is gegroeid en gevonden kan worden, meenemen, zodat dat volk verarmd en geplaagd achterblijft. De Heere heeft ingegrepen en heeft een angstige boerenzoon die ondergronds probeerde een klein beetje tarwe te dorsen, gemaakt tot een dappere generaal die door de geest wordt vervuld. Hij heeft Gideon inmiddels gemaakt tot generaal die een leger om zich heen heeft van 32.000 man. En als je dat dan stelt tegenover de 135.000 man die blijkens hoofdstuk 8 vers 10 het leger van de Midianieten telt, dan is dat nog wel niet zo heel veel. En dan kun je zeggen, is dat nou de gave van een God van wie we zingen, dat hij mild en overvloedig schenkt alles wat ons ontbreekt? Maar het is toch niet niks, gemeente. 32.000 man. En de Heere heeft Gideon bemoedigd en heeft Gideon vertroost met bijzondere tekenen en wonderen van een vlies dat nat wordt terwijl de grond eromheen droog blijft in de morgen als de drouw valt. En het omgekeerde dat gebeurt ook nog een keer. En als je dat dan gelezen hebt en u leest dat in Richteren 6 maar eens een keer na vandaag, dan zeg je, het is helemaal geen wonder dat die man de volgende morgen vroeg opstaat. Gideon die heeft er zin aan gekregen om het werk van God aan te vangen. Hij heeft er moed voor gekregen. Hij durft het nou aan. Want je kunt je voorstellen, gemeente, dat Gideon die morgen is opgestaan van zijn bed en dat er in zijn hart iets heeft geleefd van, gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. En dat er iets leeft in hem terwijl hij zijn tent verlaat van wat we samen gezongen hebben voor de preek. Ik lag en sliep gerust van 's Heeren trouwbewust, want God was aan mijn zij en nu zal ik 10.000 niet vrezen. En bij het monsteren van de troepen deze morgen zal Gideon voor het front van zijn troepen ongetwijfeld gesproken hebben van wat de Heer hem heeft doen ondervinden. Hij zal verteld hebben van de trouw van God en van de goedheid van God. Hij zal het uitgeroepen hebben, mannen, zo kunnen we het aan, want de strijd is des Heeren. En misschien dat op dat moment voor het eerst een beetje aarzelend, maar allengs sterker en overgenomen door allen die strijdkreet heeft geklonken, die later de Midianieten op de vlucht zal jagen. En we lezen dan in het vervolg van onze tekst dat ze zich legeren bij de fontein Harod achter de heuvel More. Dat wil zeggen, er is nou nog maar één heuvelrug die hen scheidt van die overmachtige vijand die zich gelegerd heeft in de vlakte van Israël. En als je dan de naam van die heuvel More leest, More, dat betekent waarzeggersheuvel, dan denk je onwillekeurig aan een veldslag die enkele decennia later in dezezelfde omgeving wordt gevoerd. De veldslag tussen koning Saul en de Filistijnen, waarbij Saul sneuvelt. En dan zeg je, wat een verschil. Te duidelijker betoont dat hij er is ten behoeve van zijn volk. Dat is het begin van onze tekst, gemeente. De Heere die zo heel erg duidelijk laat merken dat hij opstaat tot de strijd en dat zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn volk verlost. En dan lees je ineens die hele merkwaardige wending in onze tekst, gemeente. Waar je alleen maar over kunt verwonderen dat de Heere tegen Gideon zegt, Gideon, man, je hebt veel te veel mensen bij je. Snapt u daar nou wat van? Gideon die staat er met 32.000 tegenover 135.000. Nou zegt nou zelf, jongens en meisjes, kan dat nou ooit te veel zijn? Als je nou zegt te weinig, 1 tegenover 4. Nou dat is toch nog een tamelijk ongelijke strijd, zegt u het nou zelf? Maar bovendien, gemeente, de Heere heeft zelf die manschappen aan Gideon gegeven, want ze zijn gekomen op het geluid van de bazuin die Gideon aan de mond zette, toen de Heilige Geest hem zo had vervuld. Neemt de Heere nou zijn eerst gegeven goed weer terug? En laat het dan waar zijn dat Gideon zich ook in deze omstandigheden moet houden aan de wet van God, zoals u die leest in Deuteronomium 20 vers 8. Als u een bijbeltje met tekstverwijzingen bij u hebt, dan leest u dat vers er ook bij. Deuteronomium 20 vers 8. Waar de Heere aan de generaal van een Israëlitisch leger heeft opgedragen om voor elke veldslag door het leger heen te gaan met de boodschap: wie bang is, die keren terug naar huis. Terug, gemeente. Dan snappen we nog helemaal niet waarom van de 10.000 die Gideon er daarna overhoudt nog eens een keer weer 9700 naar huis worden gestuurd, zodat hij met 300 man daar blijft staan. En je zegt, gaat de Heere nou zelf afbreken wat hij heeft opgebouwd? Gaat de Heere nou zelf de moed benemen die hij eerst aan zijn knecht heeft gegeven? Te veel volk? Kijk, dat 300 man te weinig is tegenover die 135.000, daar hoef ik niet over uit te wijden. Dat kun je op je vingers wel narekenen, gemeente. 32.000, hoe kan dat nou te veel zijn? Waarom zegt God dat? We hoeven er gelukkig niet naar te gissen, gemeente. Want de Heere verklaart zelf in vers 2 waarom het te veel is. Het is te veel met het oog op de Heere. Opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zegt de Heere. En zal zeggen, mijn hand heeft mij verlost. En als je dat woord dan wat op je laat inwerken, broeders en zusters, jongens en meisjes, dan ga je de lijnen zien die er in onze tekst loopt. Want als u de geschiedenis van Gideon leest zoals u in Richteren 6 begint, dan ontdekt u de Heere is voortdurend de eerste. Israël is alleen de eerste in het afvallen van de Heere. God is nooit de eerste die zijn volk verlaat. Zijn volk is daarin de eerste. Maar de Heere is de eerste geweest in het kastijden van zijn volk, opdat het tot bezinning zou komen. Hij is de eerste geweest in het zenden van een profeet toen het volk zijn kastijd in de hand niet begreep. En heeft door die profeet aan Israël zijn zonde laten bekendmaken, aan Jacob zijn ongerechtigheid. En toen het volk nog niet tot de Heere riep om bekering, toen was hij de eerste om Gideon te verwekken als een verlosser van zijn volk. En hij is de eerste geweest in de toerusting van de verlosser van Israël. Maar als we ons nou afvragen, gemeente, waarom doet de Heere nou zoveel moeite voor dat volk? Dan ligt het antwoord niet in dat volk en dan is het antwoord niet omdat dat volk iets voor heeft boven een ander. Maar dan doet de Heere dat alleen maar ter wille van zijn eigen naam. Het staat hier niet, maar wat de profeten later zo vaak zeggen, dat zou in onze tekst geschreven kunnen zijn. Ik doe het niet om uwentwil, o huis van Jacob en van Israël, bedenk dat wel. Maar om mijn grote naam wil alleen. Het gaat in Gods verlossingswerk, gemeente, altijd om hemzelf ten diepste. Het gaat om het soli deo gloria, dat zijn naam alleen de eer zal ontvangen. En dat is iets dat u kunt weten, want er staat de Bijbel vol van. Denk maar aan die bekende tekst uit de Psalmen, waar de Heere zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. En denkt u maar aan andere woorden. We hebben ze gezongen vanuit de psalmen, maar er zijn er zoveel meer. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Wie roemt, roemen in de Heere. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Daar is het de Heere om te doen, gemeente. En dan schakelt de Heere in dat verlossingswerk wel mensen in, maar die mensen zijn maar een instrument. En dat betekent nog niet dat het instrument ook de eer van het werk zal kunnen ontvangen. Als een pottenbakker een prachtige vaas gemaakt heeft, dan zeg je toch ook niet, wat heeft die man een goede soort draaischijf gebruikt en wat heeft die man een schitterend materiaal gehad. Maar dan zeg je toch, wat een kunstenaar is het. Nou, zo is het nou ook in dat werk van God. Daarin gaat het niet om mensen die als een instrument mogen worden gebruikt. En die zich daar alleen maar nameloos over kunnen verwonderen. Omdat ze zeggen, Heere, wat is er nou in mij? Dat zegt Gideon ook. Ik durf het niet en mijn geslacht, dat is het minste. Maar dan gaat het om hem. Maar de Heere die kent zijn volk en hij weet wat maaksel zijn volk is. Hij weet van de hoogmoed die er van nature leeft in ons hart. En hij weet van het verzet tegen dat leven van vrije genade alleen. Tegen dat leven van gegeven goed en van onverdiende gunst. De Heere die weet, gemeente, dat wij eerrovers zijn van zijn grote naam. Of wij het weten, dat is een tweede. Dat is een vraag die ik vanmorgen natuurlijk kan stellen hier in de kerk. Bent u daar alles achter gekomen? Dat wij als kinderen van Adam eerrovers zijn van God. Die er altijd op uit zijn om een eigen naam groot te maken en die de naam van God niet groot maken. Maar omdat de Heere dat weet, daarom breekt hij dat leger van Gideon af. Want dat volk van Israël, gemeente, dat mag straks na de strijd geen been hebben om op te staan, als het zal willen beweren dat hun eigen kracht hen verlost heeft. En met 32.000 kan dat wel. En met 10.000 kan dat misschien ook nog wel. U kent dat soort verhalen wel. Dan gaan wij spreken over het geweldige inzicht dat onze generaal had. En de strategische posities die wij hadden ingenomen. En de verrassingsaanval die we hebben gepleegd. En dan vertellen we hoe de onze vochten als leeuwen. En zo doen we dat vandaag de dag nog. Dan is er een jongen die slaat voor een examen en dan zegt hij, ik heb er ook voor gewerkt hoor. En dan is er iemand die genezing ontvangt en dan zeggen we, ja maar wat dan ook wel een hele beste dokter. Of dan zien wij kans om op een of andere manier toch de hoogste besomming van de vloot zo'n beetje te halen. En dan zeggen we, ja maar, we hebben ook zo'n beste schipper en wij weten het en wij kunnen het en wij hebben het en wij zijn het. Maar als Gideon dan met 300 man staat tegenover die overmacht van 135.000, dan kun je dat soort verhalen niet meer vertellen, gemeente. Dan kun je alleen nog maar je schouders ophalen en dan kun je alleen nog maar zeggen, ja, maar dit is toch een onmogelijke zaak. En als het dan toch gebeurt, en als de Heere dan onze onmogelijkheden maakt tot zijn goddelijke mogelijkheden, dan blijft er niks anders over dan alleen maar de intense verwondering van een mens die moet zeggen, dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Het was niet de dokter die het deed en het was niet onze schipper met zijn inzicht. En het was niet onze generaal met zijn verrassingsaanvallen. Het is van de Heere. Kijk gemeente, en daarom gaat nou Gods verlossingswerk in ons leven altijd door de onmogelijkheden van onze kant heen. Dat blijkt hier. En dat blijkt uiteindelijk overal en altijd weer, dat blijkt vooral wel in het optreden van de Heere Jezus Christus, de van God gegeven verlosser, waarvan Gideon alleen maar een zwakke afschaduwing is. En toen de Heere Jezus de strijd in moet, toen hield hij er zelfs geen 300 over. Toen zag hij eerst de duizenden weggaan, toen hij ging spreken over zijn vlees, dat ware spijs is, en zijn bloed, dat ware drank is. En toen bleven er maar 12 over en een van die 12 was nog een verrader ook. En toen het er recht op aankwam, toen kwam hij alleen te staan. En toen moest hij zeggen, mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekende zonen mijner moeder. En toen hij worstelt en in het stof kroop en bloed zweten van angst vanwege die beker van de gramschap Gods die op hem afkwam, toen lagen zij te slapen. En toen hij gevangen genomen werd, toen vluchtten zijn vrienden. En toen hij gekruisigd werd, toen was er geen eentje meer bij hem. Toen hebben allen hem verlaten. En toen kwam die geweldige vijand met zijn overmacht op hem af. De duivel en zijn ganse heer. En de wereld met al zijn macht en de zonde in zijn totale omvang. En de dood met zijn grijpende klauwen. En toen heeft hij gestreden tegen die schijnbare overmacht. En hij heeft overwonnen. En heeft het mogen uitroepen, het is volbracht. En hij is opgestaan uit de dood. En hij is opgevaren naar de hemel. En door zijn heilige geest trekt hij nou op grond van zijn volbrachte werk. Zondaren uit deze tegenwoordige wereld. Haalt hij ze vanuit de duisternis weg. Doet hij ze delen in zijn overwinning. Leert hij het hen beleiden. Dat ik aan de kant van de overwinnaar mag staan, dat is niet uit mij. Het is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. En nou doet de Heer het vandaag nog net als bij Gideon, gemeente. En dan gaat de Heer ook vandaag zijn volk leren dat hij zijn volk verlost, maar ook hoe hij zijn volk verlost. En dat onze onmogelijkheden nog altijd zijn goddelijke mogelijkheden zijn. En daar gaat het net als toe. Want dan gaat de Heer, en misschien herkent u het in uw eigen leven, en ik hoop dat eigenlijk maar, en anders dan hoop ik dat je het vandaag leert, dan gaat de Heer onze wapens ons afnemen. En dan gaat de Heer ons leger afbreken. En dan gaat de Heer het ons leren, hun zwaard deed hen dit land niet erven, hun arm deed hen geen heil verwerven. Jezus, niet mijn eigen kracht en niet het werk door mij volbracht. En zeg nou zelf eens, gemeente, moet de Heere dat nou niet doen? Want wij zoeken zo graag wat in onszelf is, niet waar? En we willen zo graag eigen mogelijkheden hebben en zien. En we willen zo graag zelf iets hebben om ons op te verheffen, dat we niet hulpeloos staan te kijken. En dan komt de een ermee aandragen, wij geven aan iedereen het zijn. En de ander die zegt, we zijn toch goed voor elkaar. En een derde die zegt, nou ja, maar we leven toch trouw mee. En een vierde pronkt met zijn bevindingen. En een vijfde met zijn gevoeligheden. En dan zeggen we net als die fariseeën, we zijn toch maar blij dat we nog niet zijn zoals die anderen. Ik moet vanmorgen niet zeggen dat je daar geen last van hebt, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, want het is wel zo. Als je zegt dat je er geen last van hebt, dan komt dat alleen maar omdat je jezelf nog nooit echt hebt leren kennen voor het aangezicht van God. Maar dat is een van de dingen die de Heere je leert wanneer hij in je leven aan het werk gaat. Dat je moet zeggen, Heere, dat is waar, u moet van onze kant alles afbreken, want wij lopen u voor de voeten en wij staan er u mee in de weg. Wij mensen hebben allerlei godsdiensten uitgedacht, gemeente, maar het zijn allemaal godsdiensten die handelen over zelfverlossing. En we hebben allerlei theologieën uitgedacht, christelijk en niet-christelijk, modern en ouderwets. Maar het zijn allemaal opvattingen waarin de mens centraal staat. Maar het evangelie van vrije genade alleen, gemeente, dat is geen uitvinding van ons mens. Dat komt van boven. Dat is door God uitgedacht in de eeuwigheid. En daarom als de Heere in ons leven aan het werk gaat, gemeente, dan gaat de Heere ons al het onze afnemen. Dan gaat die God van wie we dat zingen en van wie we terecht zingen, al wat u ontbreekt schenk ik zo gij het smeekt, dan gaat hij wegnemen. Weghalen. Alles waar je je vertrouwen op stelt, alles waar je je hart aan verpandt, alles waarvan je op je vingers meent te kunnen uitrekenen, ik heb nog dit en ik kan nog dat. Alles waarmee wij rijk zijn en waarmee we sterk zijn en waarmee we machtig zijn. En dan kun je daar niks meer mee beginnen, gemeente. Dan laat de Heere in ons midden overblijven, een arm en ellendig volk. Maar dat op de naam des Heeren vertrouwt. En dat zegt, dat is het enige wat er voor mij overblijft, dat is dat ik mag hopen op genade. Op God, die de menigvuldige verlossing mijns aangezichts is. En mijn God. Ziet u Gideon daar staan met die 300 man gemeente? Als je het menselijk gaat bekijken, dan zeg je, nou dat wordt toch zeker niks, dat loopt op een fiasco uit. Maar de Heere zegt, Gideon, zo moet het. Want je zou met al die manschappen mij maar voor de voeten lopen. Armmakende genade gemeente, dat is ook een zegen. Ook al doet het pijn. En ook al kost het strijd. Heb je dat in je leven dan wel eens gemerkt, wat een zegen dat is. Dat God je gaat verlossen van jezelf en van alles wat je zelf in de handen meent te hebben. Dus echt inderdaad, armmakende genade is ook een zegen. Het is een genade gemeente als God ons alles uit de handen neemt. Opdat wij niks zouden overhouden. Opdat zijn naam de eer zou ontvangen. Opdat het zou worden niets uit ons. Maar het al uit hem, zo gaat het naar Jeruzalem. En zeg nou eens zelf, gemeente, wij kunnen zo mooi praten, hè, over dat uit vrije genade alleen gezaligd worden. En over dat arme zondaarsleven. Maar wees nou eerlijk, als God zelf dat werk in ons leven nou niet deed. Als de Heere nou zelf niet zorgde voor zijn eer in ons leven. Waar kwam er dan van terecht? En zeg nou eens eerlijk, misschien dat u het toch wel weet als het zo vanmorgen in het licht van dit woord gevraagd wordt. U die zegt, ja, ik kan nog niet zeggen dat ik er al ben. Ik kan nog niet zeggen dat ik al verlost ben. Ik kan nog niet zeggen dat ik al bekeerd ben. En die er altijd achteraan zegt, van dan moet ik eerst nog wat hebben, wat u dan ook maar zou willen doen. Zou het ook zo kunnen zijn dat u niet eerst nog wat moet hebben? Maar dat de Heere u eerst nog wat moet afnemen. Dat je nog te veel hebt. Dat God het vanmorgen ook tegen u en tegen jou moet zeggen. Je hebt nog veel te veel in je eigen handen en veel te veel op je eigen zak. Dat moet aan de kant. Mijn vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Overigens, gemeente, er is ook nog een hele andere kant aan onze tekst. Want wat we in vers 3 lezen, en ik zei dat al eventjes, is geen zaak van echte verwondering en van verrassing. Wanneer je Richter 6 leest, dan moet je zeggen wat Israël overkomt als het door Midian wordt overvallen. Dat is geen verrassing, want dat heeft de Heer in zijn woord al gezegd. Dat lees je in Deuteronomium. Als het volk gaat buigen voor de afgoden, dan zal de Heer de volken van die afgoden brengen die de oogst gaan roven. Maar zo heeft Gideon ook bij voorbaat kunnen weten wat hij hier moet doen in Richter 7. Want ik zei dat al, het staat in Deuteronomium 20 vers 8, dat de Heere zegt tegen Israëls generaals, voordat de strijd begint, moet je door het leger heen en moet je roepen wie blode en verzaagd is, die keren weder. En waarom dat is, dat hebben we nou naar de ene kant gezien, naar Gods kant. Maar er is ook nog een andere kant aan, gemeente, die leest u in Deuteronomium 20, want de Heere zegt, als je die bangerikken in het leger overhoudt, dan zouden die het hart van de anderen nog doen versmelten. En vandaar dat de eis van de Heere is voordat de strijd begint. En dan gaan er 22 van de 32.000, meer dan 2/3 laat het afweten. Och, en op zichzelf is dat zo begrijpelijk, gemeente, want de vijand die komt dichterbij en het strijdperk dat komt in zicht. Je kan die mensen niet eens zo heel erg kwalijk nemen. Ik kan me indenken dat Gideon zelf heeft gezegd, ik kan het nog wel begrijpen ook. Want nog maar een poosje geleden, toen kroop ik ook onder de grond van angst voor die Midianiet. En ze zijn met zo weinigen tegenover zoveel. Die mensen die hebben dat elkaar verteld. Ze hebben tenslotte al 7 jaren lang dat leger van Midian over zich heen zien komen. Ze hebben gezegd, moet je nou eens denken, daar sta je op je eentje tegenover 4 van die mannen op die grote kamelen. Ze lopen met zo'n beest zo over je heen. Je kan tussen de poten doorkuieren. En dan moet je tegen 4 van die mannen het opnemen. En dan moet je zien ze te uit te schakelen. En al gauw is er eentje die zegt, moet je eens horen. Ik heb liever dat ze van me zeggen, daar loopt hij dan daar ligt hij. Want als ik als een lijk op het slagveld achterblijf, dan heeft ook niemand er wat aan. En ik moet ook nog om mijn vrouw en om mijn kleine kindertjes denken. En ik heb toch al geen ervaring met de oorlogvoering. En wanneer de een de ander ziet opbreken, dan zegt hij, ga jij ook? En dan zegt die ander, ja hoor, ik ga, dit wordt toch niks, je ziet het toch wel. Ze lopen bijna allemaal weg, 2 van de 3. En dan zeg ik, gemeente is vandaag zoveel anders. Want wij hier in de kerk worden ook opgeroepen tot de strijd. Ook hier klinkt het goddelijke mobilisatiebevel. En dan weet ik wel, er zijn er vandaag de dag nogal wat die het laten afweten. Er zijn vandaag aan de dag mensen die roepen vrede, vrede en geen gevaar. Over die mensen heb ik het maar niet eens, want dat zijn de ongehoorzamen. Van wie de Bijbel zegt, wie de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Dat zijn de mensen die hebben misschien aan het begin van de dienst uit volle borst meegezongen. God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Maar die hebben daarin tegelijkertijd hun eigen oordeel uitgezongen. Want ze zijn niet in het strijdperk en daarom is God hun schild niet. Van die mensen zegt de Bijbel, een haastig verderf overkomt hen. Maar er zijn anderen die wel komen. Ze komen naar de kerk en ze komen naar de catechisatie en ze komen om belijdenis te doen. Ik heb gezien in het kerkblad dat hier de gesprekken ook weer plaatsvinden met degene die zich daarvoor hebben aangemeld. En de nodiging is nog weer eens een keertje onderstreept. En er zijn er die komen om de Here te dienen die inderdaad ook soldaat willen zijn in Gods grote leger. Zijn merk en veldteken dragende zoals de belijdenis dat zo mooi zegt. Mensen die de bazuin hebben horen klinken en die daarin iets hebben verstaan van het welgelukzalige van het volk dat het geklanken. En ze zijn uitgegaan. Misschien wel enthousiast. Maar nou klinkt de boodschap welkom in de strijd. En o, ze hebben het gehoord, je hoeft niet in eigen kracht te strijden. En het is ze verzekerd, ontstaat een grote held terzij. De strijd is des Heren en de overwinning wacht voor zijn volk. En toch lopen ze weg. Omdat ze niet willen strijden, dat niet. Omdat omdat ze niet kunnen strijden of het niet nodig vinden. Dat niet. Maar ze zijn vreesachtig. Ze zijn bang om alleen te staan. Ze zijn bang om tot de minderheid te behoren. Herkennen we onszelf? Kennen we het vanuit ons eigen leven? Kijk gemeente, wij zijn geroepen om de goede strijd te strijden en de schrift zegt dat op zoveel bladzijden. Strijd om in te gaan door de enge poort. Strijd voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. Strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En we zijn als kleine kinderen al tot die strijd geroepen, jongens en meisjes, want toen je gedoopt bent... Toen is er gebeden bij je doop dat je vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk zou mogen strijden. En het blijft tot het laatste toe doorgaan, zegt onze catechismus. Aan het eind van het stuk van de dankbaarheid klinkt die boodschap dat we ons leven lang moeten strijden tegen die doodsvijanden die niet ophouden. De duivel, de wereld, ons eigen vlees. Doen we dat ook, gemeente? Zijn we vijanden van de duivel of zijn we bondgenoten van hem? Zijn we vijand van de wereld of hebben we de wereld lief? Kruisigen we ons eigen vlees of koesteren we het? Is het inderdaad zoals het ergens staat dat we aller zonden vijand zijn? Of houden we er een paar achter de hand? Die we dan proberen goed te praten en waarvan we zeggen, nou ja, je kan het niet overal kwaad in zien. Misschien zit er vanmorgen wel iemand in de kerk die zegt, dominee, ik doe eigenlijk geen van beide, ik herken me daar niet in. Maar als ik de duivel tegenkom, dan loop ik maar liever een straatje om. Ja, maar weet u wat u dan op dat ogenblik doet? Dan laat u dat straatje over aan de heerschappij van de vorst der duisternis. En dan laat u in dat straatje van uw leven aan hem met zijn verwoestende werk zijn gang gaan. Zoals die weglopende Israëlieten de Midianieten de ruimte geven om in Kanaan huis te houden. En dan laat u de wereld hoe langer hoe verder doordringen in uw gezin, omdat u misschien wel bang bent dat u niet bij de tijd zult blijven. En dan laat je de geest van de tijd doorwroeten in het hart van je kinderen, omdat je geen besliste keuze doet voor of tegen Christus. Wat het dan ook voor gevolgen heeft. En jij laat dat denkschema van de wereld maar heersen over jouw denken. In plaats van wat de Bijbel zegt. En dan laat je die zonde maar zitten in je leven. En dan laat je dat vlees zijn gang maar gaan. En vanmorgen zegt Gods woord, gemeente, dat is niet goed hoor. Want we zijn geroepen om te strijden en niet om te vluchten. Alleen... U wordt vanmorgen wel voor de keuze gesteld, gemeente. Want als u zegt, ik blijf toch maar, dan moet u ook strijden. En als u bang bent, dan klinkt vanmorgen de boodschap, wilt u dan alstublieft heen gaan. Wie in het leger blijft, die moet ook strijden. Want anders zou je door je angst het hart van de anderen laten versmelten. Nou laat dat nou eens op je inmerken, gemeente. Geven wij nou inderdaad een goed voorbeeld? En kunnen wij nou inderdaad zeggen, wees dan onze navolgers gelijk ook wij van Christus? Want dat halfslachtige gemeente en dat vreesachtige, dat is een levensgroot gevaar in het midden van de gemeente. Dat ondermijnt het moreel van de troepen. U kent dat toch ook wel? Dan komen je kinderen thuis en die zeggen, waarom mag ik dat nou niet? Want die en die gaat er ook naartoe en die zit er ook en die zit zondags ook bij ons in de kerk. En dat is er nog wel eentje van een ouderling of van een diaken of van een dominee. Maar waarom mag ik dan niet? De Bijbel zegt, het is strijden of heen gaan. Alleen als je dan op dit ogenblik zegt, nou dan geloof ik dat ik mijn boeltje mag gaan pakken en dan geloof ik dat ik mijn kooi mag gaan uithalen om me bij een andere schipper te melden. Dan bij die schipper van dat schip met de kruisvlag hoog in top, dan zeg ik, dan moet je wel je realiseren wat je doet. Want dan kies je misschien wel de gemakkelijkste weg en dan kies je in elk geval de weg van de minste weerstand. Je kan je zo met de stroom mee laten drijven. Maar je kiest wel heel erg kortzichtig, want aan het einde van je leven staat Christus. De grote strijder die de strijd alleen gestreden heeft. En hij geeft de krans ter overwinning alleen aan hen die de goede strijd gestreden hebben. Niet omdat ze hem goed gestreden hebben altijd, maar wel omdat het een goede strijd was. Maar tot die vreesachtigen, die mensen die de strijd ontlopen hebben, zal de Heere Jezus aan het einde zeggen, u staat er buiten. Want buiten, zo lees ik in Openbaring 21 vers 8, daar zullen zijn de vreesachtigen en de hoereerders. De overspelers en de dieven, de moordenaars en de honden. En nou weet u waarschijnlijk nog wel dat ik met u eens heel Openbaring ben doorgewandeld. Maar pas bij het lezen van deze tekst ben ik gaan verstaan, gemeente, waarom in Openbaring 21 vers 8 de vreesachtigen in dat gezelschap worden genoemd en waarom ze daar zelfs nog voorop worden gezet. Want ik heb altijd gedacht van hoe kan dat nou op ene lijn zitten, buiten de vreesachtigen. Want de vreesachtigen, ik ga dat nou begrijpen, gemeente. Dat zijn de mensen die de strijd ontlopen hebben. Dat zijn de mensen die de duivel niet de voet hebben dwarsgezet. Die de wereld hebben laten binnendringen in hun leven en in hun gezin. En die het vlees met zijn begeerlijkheden niet hebben gekruist. En die in dat alles hebben laten merken, gemeente, dat ze de Heere Jezus Christus niet vertrouwden op zijn woord, dat ze niet geloofden dat hij de overwinnaar is en aan zijn volk de zegen geeft. De Heere zegt, ze staan er buiten. En u weet toch wel wat dat is, hè, buiten. Dat is in de nacht, dat is in de kou. Dat is in de eeuwige verlorenheid. En daarom weglopen heeft geen zin, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, want je loopt je ondergang tegemoet. Er moet veel strijds gestreden zijn. Zal het eenmaal eeuwig vrede zijn. En daarom staat op en strijd de goede strijd. Of dat dan gemakkelijk is? Ach, kijk nog maar een keertje even naar Gideon, gemeente. Die Gideon die moet er dan tenslotte nog eens een keer 9700 wegsturen van de 10.000 die overhield. En waarom gaan die 9700 ook weg? Nou, dat staat er niet precies bij. De Heere die schift tussen de mannen die bij Gideon zijn achtergebleven. Maar elke poging om die schifting te verklaren is aanvechtbaar. Ik heb er heel wat verklaringen op nagelezen. En er zijn allerlei schriftverklaarders die dezelfde opvatting hebben en die dan vervolgens tot precies de tegenovergestelde conclusie komen. En dat kan inderdaad vanuit dit schriftwoord. En daarom moet je daar denk ik maar niks achter zoeken. Maar moet je alleen maar zeggen, het is God die hier een schifting aanbrengt. En die schifting zegt niks van de mensen die blijven of die heen gaan. Want ze hoorden allen bij de moedigen. Die laatste schifting is alleen maar een beproeving geweest voor het geloof van Gideon. En zo bevat onze tekst ook een wonderlijk stuk geestelijk onderwijs, gemeente. Want als de Heer het geloof werkt in het hart van een mensenkind, zoals de Heer dat in Richteren 6 in het hart van Gideon heeft gedaan. En als de Heer dat geloof versterkt in het hart van zijn volk, zoals de Heer dat door tekenen en wonderen in het leven van Gideon heeft gedaan, dan gaat de Heer dat geloof tegelijkertijd ook beproeven. Daarom moet je er ook niet zo vreemd van opkijken, gemeente, wanneer de Heer in je leven is gekomen en wanneer er voor het eerst die band is gelegd, dat er dan ook de spanning in je leven gaat komen en dat de vragen op je afkomen en de moeite. God gaat zijn eigen werk in ons leven beproeven, gemeente, opdat het verdiept wordt en bevestigd, opdat het gelouterd wordt en gereinigd. En daarom staat Gideon daar tenslotte met die 300 mannen. De Heere zegt, Gideon, toen je mij vroeg om een teken, u leest dat in Richteren 6 nogmaals. Toen heb je niet naar het getal gekeken, toen heb je alleen maar gezegd, Heere, als ik er maar van op aan kan dat u meegaat. En dan vraagt de Heere Gideon, is dat inderdaad genoeg? Kun je en durf je daarmee de strijd aan, als je weet dat ik met je meega? Maar daarom vraagt de Heere ook niet alleen gemeente. De Heere belooft ook. Hij herhaalt die belofte die hij gegeven heeft vanaf het begin. Ik zal u verlossen. En hij spitst die belofte op een hele duidelijke manier toe. Als de Heere erbij zegt hoe die het zal doen. Door deze 300 man zal ik u verlossen. Zal Gideon die proef doorstaan? Zal Gideon er gelouterd uit de voorschijn komen? Het slot van onze tekst geeft het antwoord, gemeente. Want daar staat Gideon en hij is inmiddels die laatste heuvelrug beklommen die hem gescheiden houdt van zijn vijanden. En dat betekent dat hij voor zich ziet wat hij al heel lang wist, dat onmetelijk grote leger van de Midianieten. En u weet het wel, als je de dingen ziet, dan komen ze nog weer heel anders op je af dan wanneer je er alleen maar van hoort. En wat zal Gideon nou doen? Zal hij zich omkeren? Zal hij tegen die 300 zeggen, nou jongens, gaan jullie nou ook maar naar huis, want dit wordt natuurlijk niks meer. Wij lezen aan het slot van onze tekst. Die 300 man behielp hij. En daarmee zegt Gideon, staande in het gezicht van de vijand, ik vertrouw op God en ik hoop op zijn woord. Hij zal Israël verlossen. Hij heeft het zelf gezegd, één enig man onder u zal er 1000 verslaan. Nou zegt Gideon, dan heb ik aan 300 man nog meer dan genoeg. Tegenover die 135.000, want dan kan ik er met 300, wel 300.000 aan. Ach, en dat zegt Gideon in vrees en beven, gemeente, want in vers 10 van hetzelfde hoofdstuk, dan lees je iets over het bonzen van zijn hart ondertussen. Maar dan is daar toch de belijdenis, de Heere heeft het beloofd. En gij, Heer, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. En dan vraag ik ten slotte, gemeente, verstaan we het? Want dat is het geheim van Gods strijdende volk. Och, de volk van de Heere, dat wordt klein in deze wereld. En je wordt er op allerlei manieren in onze tijd en in ons land en te midden van ons volk bij bepaald. En die overmacht die zich tegenover dat volk van God verheft, die is zo geweldig groot, gemeente. Maar dat volk van God in deze wereld, jonge mensen, en daarom kan ik je zo uitnodigen om te begeren bij dat volk van God te mogen horen. En met dat volk die God te mogen dienen. Dat volk van God dat heeft in deze wereld een belofte. Ik zal. Vrees niet klein kuddeke, zo heeft hij het gezegd. Want het is des vaders welbehagen. U hebt koninkrijk te geven. En mensen, dat geeft dat zo'n rijk leven midden in de armoede. En dat geeft dan zo'n vrede te midden van alle onrust. Dat geeft zo'n rust in de strijd. Dan kun je het aan tegenover een overmachtige vijand. Want dan sta je voor die vijand. En dan denk je als je naar jezelf kijkt. Wat doen we in de kou? En dan kijk je om je heen en dan zeg je dit wordt allemaal niks meer. Maar dan is er die belofte van de Heere. Ik zal u verlossen. Ach, er kunnen zoveel moeilijkheden voor ons liggen. We kennen elkaar nog wel. En daarom weten we dat toch nog wel wat van elkaar, al is het dat op afstand. Maar wat kunnen er moeilijkheden zijn, gemeente, in het dagelijkse leven? In je gezin. En in je werk. Ik denk aan de visserij en aan de verwerking van de vis. En de hele problematiek eromheen, waarvan ook in dit najaar de kranten weer hoe langer hoe meer vol staan. En waarvan een groot deel van de wereld geen fluit snapt. En wat kunnen er problemen zijn in je gezondheid, dat je zegt, Heere, gaat dat nou wel goed zo met? Wat kunnen er een problemen zijn in de kerk met alle vervlakking en alle afval die er in onze dagen is. En wat kunnen er een ding in je geestelijk leven zijn dat je zegt, ik snap wat Gideon gevoeld heeft, want ik sta als het ware voor een dal vol vijanden. Want die duivel die ligt op de loer en die wereld die trekt aan me. En mijn eigen zondige vlees, oh, dat is mijn grootste vijand geworden. En het probleem is, daar loop ik nou altijd maar mee om en daar sta ik mee op en daar ga ik mee naar bed. En als je dan naar jezelf kijkt, dan zeg je, mijn kracht is zo zwak. En mijn geloof is zo wank. Maar dan is er vanmorgen voor dat volk een God die zegt, ik zal En die belofte die houdt je staande. En op de heuvel waar je oog in oog staat met je vijanden. Wordt dan het geheim geleerd dat het volk van God staande houdt in de strijd. En wat het tenslotte zal leiden tot een volkomen overwinning. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. En dan moet je met Gideon die heuvel af. En dan moet je dal in. En je ziet de vijanden daar op de loer. Geestelijke en lichamelijke. En zo zijn er van allerlei soorten. En je zegt, moet ik er doorheen en hoe kom ik er doorheen? Maar dan wordt er ziende op die God die het beloofd heeft toch een lied geboren in je hart. En bij het afdalen van de heuvel de vijanden tegemoet. Zingt het dan daar van binnen, die snoem ik God. Zo goed als groot voor hen die op hem bouwen. Mijn burg, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen, amen. Samen danken. Heere, uw naam zij geprezen voor deze ontmoeting met u en uw woord. Voor dat machtige evangelie dat oplichtte diep in het Oude Testament. Dat u die gesproken hebt het ook doen zult. En dat daarom niet wel gelukzalig is het volk dat in eigen kracht strijdt en dat het van zichzelf of van de wereld of waar vandaan ook verwacht. Maar dat wel gelukzalig is het volk, dat de Heere heeft tot zijn God. En dat zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op u. Dan moeten we wel leren, Heere. Want daarvoor moet al het onze worden afgebroken. En daarvoor moeten we het leren beleiden, niet ons, o Heere, niet ons, maar uw grote naam alleen. Worden eer en roem gegeven. Maar wat is het groot als u het ons leert. Zoals u het Gideon wilde leren. Wat is het groot als we dan staande mogen blijven en strijden de goede strijd. Weten dat u het bent. Die aan uw volk de overwinning geeft. Heren, laat deze gemeente, deze geliefde gemeente, zo mogen leven in deze wereld. Laat ze dat geheim mogen kennen. En hoe langer hoe meer mogen gaan verstaan. En laat ze haar kracht daarin alleen hoe langer hoe meer leren zoeken. In uw vrije gunst.
die daarom alleen en tot in eeuwigheid ook voor deze dienst de eer worden toegebracht. Uit genade. Om hem die overwonnen heeft en die overwinnen zal. De grote koning, Jezus Christus. Amen.
Onze slotzing is Psalm 42, vers 5, maar de Heere zal uitkomst geven. 42, het vijfde vers. Verheft uw harten tot God en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.
Broeders en zusters, we zijn heel blij dat dominee Westering vandaag in ons midden is. Te meer dat hij gisteren ook gedenken mocht met zijn familie, met zijn gezin. Dat God hen 25 jaar in het huwelijk gespaard heeft. We willen van deze gelegenheid ook graag gebruik maken om met de gemeente, dominee en zijn gezin te feliciteren. En we doen dat met de woorden uit Psalm 145, vers 3. En ik denk dat ze dan zelf ook van harte mee kunnen zingen vanwege de gunstbewijzen des Heren. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed, van uw gunst die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheid. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken.
broeders en zusters, jongens en meisjes, toen vorig jaar broeder Berkhout mij vroeg om dit jaar ook een zondag toch in uw midden te zijn, en we dat natuurlijk heel graag wilden, toen bleek dat er nog maar één zondag was die bij hem en bij mij paste, en dat was deze. Toen heb ik gezegd, het is net de dag na mijn 25-jarig huwelijk, als ik dat mag beleven. Hij zei, dat geeft toch niks. Ik zei, nou, aan de ene kant vind ik het best fijn om juist die zondag in een bekende gemeente te zijn. Aan de andere kant, ik ben geen dominee meer van Urk Maranatha. Al voelen we samen toch altijd die band. En daarom, aan de ene kant zeg ik, wij hadden er geen recht op dat u daar aandacht aan zou besteden in deze dienst. We zijn er toch wel, ik denk dat ik dat mede namens mijn vrouw zeg, erg dankbaar voor.